Cocktail met Caroline de Bekker.
GMT en Kids, een goedemiddag. Je luistert naar Weet ik veel. Een hele zomer lang krijg je elke middag een onderwerp voorgeschoteld dat we op een uur tijd gaan proberen te begrijpen. Vandaag was het een beetje kiezen tussen de pest en de cholera. En het werd de pest. Ja, sorry Joren Vermeers.
Dag Caroline.
Ik beloof dat ik het niet een hele uitzending lang ga doen. Maar dat is nogal een zwaar thema. Joren, je bent een historicus. Je schreef er wel een boek over. Je bent er lang mee bezig geweest met als titel 1349. Hoe de Zwarte Dood Vlaanderen en Europa veranderde. Zeg ik de zwarte dood of de pest? Is dat een synoniem van elkaar of een variant?
Wel, de pest is eigenlijk een bacteriële infectie die eeuwenlang door Europa gewaard is. De laatste uitbraak was ongeveer in 1630. Maar het is de eerste uitbraak die de zwarte dood genoemd wordt. En waarom is die zo gemythificeerd in onze collectieve herinnering? Omdat die enorm hevig was. Eeuwenlang is de bevolking van Europa niet meer blootgesteld geweest aan die bacteriële infectie. En dan kwam die bacterie dan plots aan in een Europa die aan het groeien was demografisch, die niet resistent was. En dat heeft gezorgd voor een enorme catastrofe die op een paar jaar tijd een derde van de bevolking van Europa heeft weggevaagd.
Een derde van de bevolking van Europa. Over hoeveel slachtoffers spreken we dan in die tijd?
Tientallen miljoenen. Historici ramen dat tussen de 20 en de 30 miljoen slachtoffers.
20 en de 30. En in Vlaanderen heeft het hevig gewoed, hè?
Ja, ook hevig. Ja. Er zijn weinig redenen om aan te nemen dat het bij ons minder erg was dan in de rest van Europa. Lang heeft men dat gedacht, maar dat was eigenlijk te wijten aan een gebrekkige kennis van de bronnen. En er zijn altijd maar meer en meer aanwijzingen opgedoken dat het hier minstens even erg was dan in Frankrijk, Italië en Engeland. Ja.
Mm-hmm. 1349, dat was het jaar dat die pest echt uitbrak. Het ging ook snel, hè?
Ja,
enorm besmettelijk.
Het was enorm besmettelijk. Het brak hier uit in de nazomer van 1349, maar het was al langer op haar verwoestende pad naar Vlaanderen. Die epidemie was eigenlijk uitgebroken in 1338 in Kirgizië, in Centraal-Azië. En dan is dat zeer langzaam beginnen migreren langs de zijderoute, dan via een schip vanuit de Krim naar Italië. En van Italië dan heeft het nog 2 jaar geduurd, tegen dat als een olievlek heel langzaam tot dan Vlaanderen kwam. Maar waar het uitbrak, was het kort en krachtig. In Vlaanderen ging dat over 3 maanden hel op aarde. En in die 3 maanden ging ongeveer 1/3 van de bevolking.
Slechts drie maanden.
En dat was natuurlijk enorm ingrijpend voor die mensen zelf, die psychologische impact. Men wist niet van waar dat kwam. Men wist niet hoe lang het ging duren. En op het hoogtepunt van die epidemie hadden mensen echt wel het gevoel dat het einde van de wereld was aangebroken en dat ze er allemaal gingen aangaan.
Ja. Want ze beseften ook niet dat het via contact met elkaar was.
Nee, men tastte volledig in het duister. Er zijn interessante bronnen overgeleverd die ook in onze archieven liggen, waar de mensen begonnen te speculeren. Ze zeiden het is van slechte lucht, gecorrumpeerde lucht, of het komt van kometen.
Vandaar het woord malaria.
Malaria, inderdaad. Ja. Dat was een gedachte die men wel meer had bij bacteriële infectie, dat men verkeerdelijk dacht dat van lucht kwam.
Ja. Ik kan mij voorstellen, als je zo angstig bent, dan kom je met z'n allen samen. En dan is het hek van de dam natuurlijk.
Ja, de paniek kan mensen veranderen in dieren eigenlijk.
Ja.
Dat brengt het beste en het slechtste in de mensen naar voren.
Mm-hmm.
Dus men was echt wanhopig op zoek naar een verklaring.
Maar die is pas veel, veel later gekomen. Eeuwen later.
Ja, die is pas veel later gekomen. En, men zocht eigenlijk een absurde verklaring die in die tijd eigenlijk logisch waren. En wat dacht men dan vooral? Het is een straf van God. En dat is logisch in die zin, omdat de Bijbel vol staat met van die verhalen.
Mm-hmm.
Dat God eigenlijk een gemeenschap straft omwille van zondig gedrag. Kijk naar de verwoesting van Sodom en Gomorra. En de mensen die kenden ook die verhalen. Het middeleeuwse mens was zeer christelijk. En men is dan gaan vluchten in boetedoening, fysieke boetedoening. Men is beginnen processies organiseren, waarin honderden mensen blootsvoets zich al geeselend door de straten beweegden. Helemaal van Gent, Brugge, Antwerpen, Leuven, Brussel, Nieuwpoort, Ieper, te voet naar de religieuze hoofdstad van onze contrein trokken, Doornik, waar ze dan een religieuze dans deden rond het lichaam van een gestorven kind die eigenlijk de onschuld van Jezus symboliseerde.
Mm.
om eigenlijk de woede van God af te smeken via dus het pijnigen van je lichaam.
Ja. En massa's creëren daardoor ook nog eens. Dus ja. Het ging heel snel. Wat is dat eigenlijk, de pest? Je zegt een bacteriële besmetting. Mm-hmm. Hoe snel kon zoiets woeden in je lichaam? Hoe snel was je eraan? Was je er altijd aan?
Je was eraan binnen een dag of drie. Dus dat begon met een kuchje. Dan kreeg je gezwellen in je liestreek en je oksel. En drie dagen later ging je dood aan inwendige bloedingen, aan het overgeven van bloed. Dus dat was ook nog eens voor de omwonenden, voor de familieleden die dat overleefden, enorm traumatiserend om dat te zien. Ja, je moet je maar voorstellen, je bent je kind aan het ontkleden en je ontdekt zo'n bolletje en je weet, ja...
Het is gedaan.
Het is gedaan. Dus de mensen dan eigenlijk leefden in een enorm, enorm psychologisch stresserende drie maanden, die dan ook zijn uitklep gekend heeft in vreedheden. Ja, men zocht dan eigenlijk ook de scapegoat theory. Men ging alles doen om die ziekte te gaan vermijden en dan kwamen de Joden ook in het vizier. Niet alleen in de rest van Europa, maar ook bij ons. En hoe kwam dat? Wel, de Joden die hadden andere wijken in de stad, die hadden andere waterbronnen. Dat volgde uit de kosherreglementering. En de roddel ging door, eigenlijk de haatzaaierij, predikroddel, dat de Joden de bronnen van de christenen vergiftigd hadden.
Ja.
En men is dat gaan geloven en... Dat heeft tot enorme vreedheden geleid.
Vanuit ook hier in Brussel bijvoorbeeld, heel wat
doden geëxecuteerd. Honderden. De kroniekschrijvers die maken wacht van 600 verbrande Joden. Enkel en alleen in Brussel.
Ja.
Die op een geïmproviseerde brandstapel geplaatst werden op de Grote Markt van Brussel.
Ja, die vier commissies voor de coronacrisis, dat is precies nog niet zo'n slecht idee als je dit hoort.
Ja, kijk, lessen trekken uit de geschiedenis is altijd... nuttig.
Ja, en nu, parallellen trekken met de pest, dat is een onmogelijke zaak. Ja, want dit was van een onnoemelijke omvang. We gaan daar straks even dieper op in. Hè. Ondertussen Carla Bruni en Le Plus Beau du Quartier. We hebben even wat schoonheid nodig, toch?
Inderdaad.
Voilà.
Regardez-moi. Je suis le plus beau du quartier. Je suis le bien-aimé. Dès qu'on me voit. On se sent tout comme envoûté, comme charmé. Lorsque j'arrive, les femmes elles me frôlent de leur regard penché. Bien malgré moi, ouais, je suis le plus beau du quartier. Est-ce mon visage, ma peau si finement grainée, mon air suave? Est-ce mon allure? Est-ce la grâce anglo-saxonne de ma cambrure? Est-ce mon sourire? Ou bien l'élégance distinguée de mes cachemires? Quoi qu'il en soit, c'est moi le plus beau du quartier. Mais prenez garde à ma beauté, à mon exquise ambiguïté. Je suis le roi du désirable et je suis l'un des habillables. Observez-moi, observez-moi de haut en bas, vous n'en verrez pas de comme ça. Je suis le favori, le bel ami de toutes ces dames et de leurs maris. Regardez-moi. Je suis le préféré, mes belles victimes voudraient se pendre à mes lacets, ça les abîme. Les beaux messieurs, eux, voudraient tellement déshabiller, ça les obstine. Bien malgré moi, oui, bien malgré moi, je suis le plus beau du quartier. Mais prenez garde à ma beauté, à mon exquise ambiguïté. Je suis le roi du désirable et je suis l'un des habillables. Observez-moi, observez-moi de haut en bas, vous n'en verrez. suis le favori, le petit chéri de toutes ces dames, leur mari aussi, oui.
Carla Bruni en Le plus beau du quartier. Het gaat over de pest hierin, weet ik veel, over de zwarte dood, om precies te zijn. Dat was in de 14e eeuw een regelrechte pandemie, een mondiale epidemie dus, en dat kon toen al.
Ja, dat kon toen al. Pandemieën die kunnen zich manifesteren bij gratie van globalisatie. Mm-hmm. De huidige corona-epidemie is een klassiek voorbeeld van een globale pandemie die via intensief reizigerverkeer, intercontinentaal verkeer, een mondiale proportie heeft kunnen aannemen. Vroeger, voor de 14e eeuw, bestonden er ook al zeer hevige ziektes, maar die waren eigenlijk gelokaliseerd per continent, omdat er te weinig communicatie was tussen de continenten.
Mm-hmm. En medio 14e eeuw... Die stierven zelf uit, als een bevolking bijna was uitgemoord door...
Medio 14e eeuw was dat voor het eerst wel opnieuw mogelijk, omdat de Mongolen in die periode het eerste echt intercontinentale wereldrijk creëerden, die strekte van China tot in Oekraïne. Mm-hmm. Ze hadden daar natuurlijk heel veel wreedheden begaan bij die verovering, maar eens dat rijk gecreëerd was, hebben ze daar een vorm van Pax Mongolica geïnstalleerd, waar langs en via de zijderoute werd er eigenlijk heel druk over en weer gereisd tussen China en Europa. Denk aan Marco Polo, denk ook aan Van Ruysbroek, die Vlaamse monnik, die nog lang voor Marco Polo voor het eerst in China geweest is. En ideeën reizen langs die route, migranten, kennis, maar ook ziektes, bacteriële infecties en ziektes.
Ja, van corona wordt wel eens gezegd dat dit virus een product is van biologische oorlogsvoering. Mm-hmm. Ja. Nu, de zwarte dood werd ook ingezet als moordwapen, waardoor het Europa sneller kon binnensluipen. Hoe gebeurde dat?
Ja, inderdaad, dat is een opmerkelijke parallel. De Mongolen die hadden een dispuut met het Byzantijnse Rijk. En het Byzantijnse Rijk had een havenstad op de Krim. En de Mongolen die waren die havenstad Jaffa, noemde Kaffa ook wel genoemd, aan het belegeren. En ze waren dat beleg niet aan het winnen. Waarom? Omdat de Zwarte Dood toesloeg in het legerkamp van de Mongolen. Tot groot jolijt van de belegerde mensen, die daarin een teken van God zagen. Maar dat was buiten de legerleider van de Mongolen, Yanibek Khan, gerekend. Die heeft enkele van zijn dode strijdmakkers over de muren gecatapulteerd van de stad Kaffa. Die lijken zijn dan eigenlijk uit elkaar gespat op de daken en tegen de kerktorens van die stad. En zo is die bacteriële infectie in alle hevigheid toegeslaan in die ziekte, in die stad.
Wat een vreed beeld.
Ja, met die ziekte is ook de paniek toegeslagen. Men is dan hals over kop de galeien beginnen bemannen. En in die stad zaten niet alleen Griekse Byzantijnen, maar zat ook een zeer grote Europese kolonie, omdat dat het begin was van die lange handelsroute, mm-hmm. de zijderoute. Dus daar zaten Venetianen, daar zaten Catalanen, daar zaten Genuezen.
Ja.
En zo,
op die
via
manier.
Via die vluchtelingen is het dan zich kunnen verspreiden. Via de havens, via Barcelona, via Marseille, via Messina, via Genua, via Venetië.
Ja, en dan zitten we terug in 1349. Maar daarna, het is nog lang blijven doorwoeden. Hè. Dat was wel het brandpunt, kan ik dat toch wel noemen. Maar bijvoorbeeld, en dat wist ik ook niet, de snavelmaskers van de Venetianen, dat heeft ook te maken met de pest.
Ja, inderdaad. Dat waren doktersmaskers, maar dat heet maar van veel later. Die geesel van de zwarte dood, eigenlijk de Yersinia pestis bacterie, die is al heel lang op aarde. Er zijn al uitbraken gekend van in de bronstijd. Er zijn ook uitbraken gekend in het Romeinse Rijk, de Justiniaanse pest, die enorm verwoestend was. En die bestaat tot op de dag van vandaag, want de laatste uitbraak was in november vorig jaar in Oost-China.
Uh-huh.
Weinig mensen weten dat, omdat de Chinese overheid dat volledig heeft proberen af te blokken via censuur. In Europa heeft die
maar
ziekte...
het is wel te behandelen, want sinds penicilline...
Nu wel, sinds penicilline. Ja. Maar in Europa heeft die ziekte met herhaalde tussengolven, echo-epidemieën, eigenlijk goed tot 1630 ook in steden zoals Venetië. En Venetië is natuurlijk een kleine, compacte stad. Mm-hmm. Zij hebben al zeer snel, eigenlijk al in de 14e eeuw, strategieën ontwikkeld om die pandemie te gaan indammen. Via quarantaine. Men heeft eigenlijk een eiland vrijgemaakt in de lagune, het Lazaretto, waar in geval van een uitbraak van de pest reizigers een 40 dagen moesten verblijven. En als ze die 40 dagen overleefden, toen konden ze de stad betreden. Vandaar quarantaine, dat verwees naar die 40 dagen.
Ja, dat is nu pas in de 17e eeuw, maar in de 14e eeuw wist men van toeten of blazen. En dan zit je daar, hè, de dood trok door Vlaanderen. 1/3 is weggemaaid. Genoeg bewijsmateriaal te vinden dat het heel erg was. Mm-hmm. Iedereen moest eraan. Arm, rijk, stad, platteland. Mm-hmm. Het was overal. En in de Brugse archieven vind je daar heel veel van terug.
Daar vind je heel veel van terug. Omdat wij rijke archieven hebben van verschillende instanties. Kerkelijke instanties, maar ook hospitalen. Brugge heeft enkele van de oudste hospitalen ter wereld.
Ja.
Sint-Jan en Poterie, die archieven zijn integraal bewaard. En we merken daarin dat het verplegend personeel eigenlijk integraal bezweken is aan die epidemie.
Ah, een applaus was niet meer nodig, ze waren allemaal weg.
Ze waren allemaal weg, maar het applaus is toch nog nodig, omdat men bleven verder gaan is met de dienstverlening. Dus men is daar niet in paniek ontstoken en weggevlucht en de zieken in de steek gelaten. Nee, men is gewoon blijven zorgen voor de mensen. En zorgen voor die mensen, eigenlijk moet je dat reduceren tot een waardig sterven. Hè. Een zuster die bij je zit, die je hoofd wat dept met koel water en een priester die de sacramenten geeft. Daar ging dat zorgen eigenlijk over. Ja. Een waardig sterven.
Mm-hmm.
En eens een priester of een broeder of een zuster stierf, dan traden er meteen nieuwe broeders of zusters in dat klooster om die taak op zich te nemen. Wat dat eigenlijk wel verbluffend is, wetende dat die mensen daarmee hun eigen doodsvonnis steken.
Dat is een vorm van heldenmoed dan?
Dat is inderdaad een vorm van heldenmoed die niet kan begrepen worden zonder het totalitaire, totale godsbesef in die periode.
Begraven worden zonder de sacramenten te krijgen, dat was een one-way ticket to hell.
Dat was een one-way ticket to hell en dat heeft voor enorm veel mensen enorme stress bezorgd in die periode. Want er was zodanig hoge sterfte onder de priesters. Dus de priesters die deden de ziekenzalving, die waren natuurlijk de eerste om te sterven. En uit onze archieven blijkt ook dat er vanaf september 1349, dus het is begonnen in Vlaanderen in augustus 1349, september 1349, niet meer genoeg priesters over waren. Dus men zond beschikbare priesters uit in benoemingsbesluiten naar ganse regio's om een parochie of 10 te gaan zielen herderen.
Mm-hmm.
En er waren enorm veel mensen die stierven en begraven werden zonder de juiste rituelen.
Ja.
De katholieke kerk die had daar begrip voor en die heeft dan een collectieve pauselijke bul, via een pauselijke wetgeving, een collectieve aflaat gaan uitvaardigen voor alle mensen van goede wil en goed gedrag die in die periode gestorven zijn zonder de juiste rituelen.
Ja.
Dus,
kijk, dat was heel erg noodzakelijk, hè?
Dus Het was zodanig erg dat de dogma's van de katholieke kerk eraan moesten geloven.
Ja, onver moesten. Nu, ik kan mij voorstellen, dat is blinde paniek. Als 30% van je bevolking sterft, dan word je denk ik gek, hè? Zelfs de royalty stierf in Europa.
Ja,
dat moet ook voor heel veel paniek hebben gezorgd.
Ja, er was een van de grote stressverhogende factoren was dat er geen patroon zat in de sterfte. Anders dan met corona en met andere zieken. Dus wel doorvoede kloeke twintiger, dertigers. Ja. Die hadden evenveel kans om te sterven dan oude mensen, soms zelfs vaker. Ja, en de Franse koning Jan II de Goede, die heeft zijn echtgenote en zijn vrouw verloren. Engelse koning, die heeft zijn dochtertje verloren. Spanje bestond nog niet. De Castiliaanse koning. Die is er zelf aan bezweken. Dus dat heeft eigenlijk ook heel veel dynastieke gevolgen gehad in Europa.
Ja. Ja. Oké, kijk, hoe gingen ze daar in Vlaanderen dan mee om? En met die naschok daarvan ook vooral, daar gaan we het zo dadelijk over hebben. Eerst Mauro Pawłowski. When the day is just like a day and the sunshine does what it does and your pretty wife is feeling okay lately and the birds are vibing up the place with the merriest of manic melodies and you're sitting in the garden reading the headlines in a state of dismay. Mauro Pawlowski en Always Someone. Je luistert naar Weet Ik Veel, het gaat over de zwarte dood. Joren Vermeers, historicus, je hebt er een boek over geschreven. Ik was daar net met Evert, hè, tijdens het vorige programma, even aan het praten van, ja, zouden er parallellen te trekken zijn met het coronavirus? Ik vond dat een beetje gênant, want het coronavirus heeft dan ook niet zoveel doden gemaakt ten opzichte van de pest. Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, inderdaad. Qua sterftegraad is er geen enkele vergelijking mogelijk.
Nee.
Zijn er parallellen? Ja, een paar. Ja. Zoals we het daarnet al zeiden, de rol van de globalisatie daarin, het internationale verkeer.
De pest heeft er jaren over gedaan om tot in Europa te geraken. Ja. Bij ons was dat nu wel een pak sneller, natuurlijk.
Ja, het gaat alsmaar sneller. Het gaat alsmaar sneller, ja.
Maar een interessante vraag. Je vertelde daarnet over hoe mensen daarmee omgingen, ja, toen in de tijd. Hoe zou de moderne mens daarmee omgaan? Moest een derde plots weggewaaid worden of weggemaaid en je weet niet hoe je daarmee moet omgaan? Ja. Je hebt geen
dat is de,
vaccin.
Ik vind dat enorm fascinerend. Ik heb daar dikwijls ook aan moeten denken als ik die perkamenten uit die periode, uit die verwoestende maanden, in mijn handen had. En dan dacht ik bij mezelf van, hoe heeft deze klerk die dat hier opgeschreven heeft, hoe ging die daar mentaal en psychologisch mee om?
Mm-hmm.
Want misschien had hij die ochtend zelf zijn kind begraven. Hè.
Mm-hmm.
Er zijn bijvoorbeeld kronieken bekend, Angelo di Tura, een kroniekschrijver uit Siena, die zijn 5 kinderen met zijn eigen handen begraven had. En hij schrijft in zijn kroniek dat hij eigenlijk smeekte aan God om zelf ook te mogen sterven, omdat hij het mentaal niet meer aankon.
Ja.
En die vraag is enorm prikkelend. En dan denk ik na van, ja, kijk, mensen blijven mensen overheen alle tijdperken en culturen met hun positieve en slechte kanten. Maar de mentale mindset en de culturele mindset en ook de maatschappelijke context waren toch wel fundamenteel anders dan vandaag op eigenlijk 3 manieren. Eerste manier, men dacht collectivistischer. Men had minder dat individualistische bewustzijn dat wij nu hebben.
Mm-hmm.
Twee, men was enorm, maar was eigenlijk meer gehard tegen verlies, omdat de middeleeuwse mens die werd veel vaker en vooral op onverwachtere momenten geconfronteerd met verlies. Denk aan de enorme kraamsterfte, de kindersterfte, die niet iets was van baby's, maar ook kinderen van 10 of 12 jaar tot aan je puberteit kon je veel makkelijker sterven aan een infectieziekte, bacteriële infectie.
Dus blinde
darmontsteking bijvoorbeeld. Ja. 30 jaar, die blinde darmontsteking kreeg, het was gedaan. En dat zorgde voor een zekere gehardheid, een zekere relativering van het gegeven van de dood. Dat merk je ook aan het feit dan hoe snel dat mensen hertrouwden en opnieuw aan een nieuw gezin begonnen.
Ja, dus men bleef niet bij de pakken. Economische noodzaak.
Ja, men bleef niet bij de pakken zitten door die economische. Je moest eigenlijk de hand aan de ploeg slaan. En dan het derde aspect, die toch wel enorm belangrijk is, is het religieuze aspect. Men had een totaal godsbesef. Men beschouwde het leven op het ondermaanse, dus op aarde, als eigenlijk een tijdelijke periode. een transitieperiode en het eeuwige leven, de klemtoon lag eigenlijk op het leven na de dood. Mm-hmm. En het leven voor de dood was een periode waarin je door goede werken je zielenheil moest verdienen. Niet alleen van jezelf, maar ook van je overleden familieleden. Zeer belangrijk om dat te gaan, om na te denken hoe dat de middeleeuwse mens dacht. Omdat een normale mens, dus niet een heilige, voordat hij naar het paradijs kon, eerst een aantal jaren, soms tientallen jaren, soms honderden jaren, moest rondwalen door het vage vuur, het purgatorium, waar je al terecht kwam voor enorm kleine zonden, zoals ijdelheid en luiheid en zo verder.
Dat godsbesef was zeer nuttig. Niet enkel evolutionair, maar ook om de maatschappij te lijmen.
Ja,
ja, want die maatschappij bleef ook gewoon draaien. En dat is zo absurd. Een derde van die bevolking sterft en die maatschappij blijft doordraaien in blinde paniek.
Ja, door die drie factoren. Hè.
Ja.
En die, vooral dat godsbesef, dat heeft mensen eigenlijk de angst voor de dood kunnen doen overwinnen. Maar over dat godsbesef, dat eigenlijk totaal was, wil ik ook wel nog zeggen, het was zelfs totalitair in die mate dat het ook voor enorm veel stress zorgde voor de mensen. Hè. Dus die bekommernis dat je kindjes of je vrouw rondwalen in het vage vuur, dat deed mensen eigenlijk irrationele beslissingen nemen.
Mm-hmm.
Namelijk al hun bezit verkopen en schenken aan de kerk.
Ja.
En dat heb ik ook kunnen vaststellen in de archieven van Brugge. Een enorme schenkingsgolf, dat heeft zich voorgedaan in gans Europa. Dat mensen gewoon afstand deden van al hun bezit en men gaf dat aan de kerk.
Ja, zoals wij nu nadenken, hebben wij iets opgestoken van deze crisis. Hoe was dat toen? Had de maatschappij iets geleerd van de pest? Begonnen we iets zachtaardiger te worden of ging de oorlogsvoering daarna gewoon even hard door?
Dat is ook een zeer, zeer, zeer interessante vraag. De maatschappij is fundamenteel veranderd. Omwille van socio-economisch is de realiteit helemaal op zijn kop gezet. Maar de mens is dus mensen, vandaag en vroeger. Mm. En die onhebbelijkheden van de mens, men had gehoopt dat men dan eigenlijk een betere wereld ging binnengetreden zijn. Dus er zijn ook schriften van schrijvers die dachten van hopelijk gaan we nu bewuster leven en zal de geestel van onrecht en oorlog nu definitief voorbij gegaan zijn aan de mensheid. En in het begin geloofde men dat ook. Want in de 5 jaren na de Zwarte Dood is er ook geen grote oorlogsvoering meer geweest tussen de Europese landen. Maar wat zien we? In 1355, Hopman is opnieuw in de oude zonde beginnen vervallen.
5 jaar? Wat heeft het geduurd?
Jaar. En dan is de 100-jarige oorlog in alle hevigheid opnieuw uitgebroken. Dus
leren van de geschiedenis is deze keer niet zo hoopgevend.
Men hoopt dat we in een nieuwe wereld terechtkomen, maar je ziet nu al hoe snel dat het kan gaan.
Helaas. Ja. Wel heel erg boeiend. Ik zou wel eens willen weten, want de pest heeft economisch ook enorm veel veranderd. Hè. Als plots een derde van de bevolking wegvalt, dan verschuift er natuurlijk enorm veel. Daar gaan we het zo dadelijk over hebben.
Welkom, nieuw leven, leer maar, terugzien, help maar, betreden en aan de dimensie. Welkom, nieuw leven, leer maar, terugzien, help maar. Betreden een ander die mengt u. Oh, die eenvoud, leren genieten van de kleine dingen. Ik span de laatste stormlijn aan, ga er even belieg. Ze zegt liggen want op mijn bar, ik kan voel het leven in. Zachtjes streelend de troon op volle geur met trotse vingers. Kleine prinsje, kon ik op tijd leren een goede koning te zijn. Ik zou er alles aan doen, maar ik heb niet alles in daad. De wereld van vandaag, vroeger lekker wakker van. Maar naar dat geer zaai voel ik mij vreemd genoeg relaxen. Dat is niet in het minste dankzij mama. Je moeder en ik delen deze leven zonder groots plan. Gewoon niks te moeilijk maken, nou het zuiver en klein. Je kijkt op richting de bergen, groot onsterfelijkheid. De bergen zeggen niks terug, hey, moet realistisch zijn. Maakt niet uit of je maakt in de oren of niet. Ik zing het later nog wel opnieuw. Welkom, nieuw leven, leer maar. Terugzien, help maar, betreden en aan de dimensie. Welkom, nieuw leven, leer maar. Terugzien, help maar, betreden en aan de dimensie. Ah, dat primitief, het deed het eerlijkste zegt. Ik kan u meer mijn kook voeren, zitten kom ik het tijd droom weg. Dubbel bloed, de voet oost, de voet west. Over de grenzen in het huis, lakt zou moeten zijn. Droom goed, doe sober, volg het leven normaal. Een klein stekje drankje, de rest is imago. Werk hard, laai lekker, sport met de juiste kleuren aan. Vermijd waar kan, maar liever terugvechten dan ondergaan. Leven laat leven,
Moet stellen wat je gringt, kan ook kwaad als het nodig is om te hertekenen. Emotie, jawel, het zit soms heel diep. Maar luister niet te hard als de emotie in die liefde is. Ik groet in stilte, dan sterfelijk. De bergen zeggen niks terug, maar het zijn vreemd, je moest dat wel zo wijzen. Maakt niet uit of je maakt in de oren of niet. Ik zing het later nog wel opnieuw. Welkom, nieuw leven, leer mij terugzien. Help mij, betreden en aan je dimensie. Welkom, nieuw leven, leer mij terugzien. Help mij, betreden en aan de dimensie. Wat als de storm komt en al het leven vergaat, kies ik dan nog welke weg ik insla? Kom ik dan terug naar u? Zijn we dan terug te staan? Daar wil ik wel voor tekenen, architect van bestaan. Ik zeg, wij zijn onsterfelijke. Wij zijn onsterfelijke. Dus wat dan ook, ik trek me aan terug en leg mij tevreden achterover. Met de blik naar de sterren, denk ik, laat hem maar komen.
Doris Lemcy en welkom. Het gaat over de pest. Hierin weet ik veel eigenlijk over de zwarte dood specifiek. We gaan naar 1949.
13.
Heb ik 19 gezegd? Ja. Het is ongelooflijk, cijfers, nooit echt sterk geweest daarin. 1349, de pest woedde over heel Europa, over Vlaanderen ook. 30% van de bevolking ging eraan en dan verschuift er economisch heel wat. Hè. Laat ons eens beginnen met het op het platteland, Joren Vermeers. Wat gebeurde daar?
Ja, eigenlijk een maatschappelijke revolutie, hè, omdat in de decennia en eeuwen voor de Zwarte Dood had je een sterke aangroei gehad van de plattelandsbevolking. Waardoor dat er eigenlijk een situatie van overbevolking was. En dat is natuurlijk goed voor de adel, ja, die lage lonen kan uitkeren, lage pachtprijzen vooral. Mm-hmm. En dat is helemaal veranderd met de Zwarte Dood. Plots moesten die edellieden zelf gaan zoeken achter pachters, omdat ja, een derde van de pachthoeven was eigenlijk vrijgekomen. En de kleine mens is zich daar bewust van geworden. En die is beginnen weglopen, die is beginnen verhuizen om een nieuwe pachtprijs te kunnen onderhandelen. En
die zijn op tafel gaan slaan.
Ja, die zijn op tafel gaan slaan
nodig.
Voor het eerst in de geschiedenis. Want voordien moest je daar zelfs niet aan denken, omdat er 20 andere boeren in de rij stonden om die pacht over te nemen. Ja. En dat heeft gezorgd voor een halvering van de pachtprijzen op een tijdspanne van enkele jaren in Vlaanderen, wat dat eigenlijk een fatale klap was voor de adel. Een enorme economische klap voor de adel, die ook hun politieke gezag enorm aangetast heeft.
Ja, want je had alleen de adel en dan de boeren.
De opkomst die kregen van een nieuwe stand in Vlaanderen, de herenboer, die dan ook een belangrijkere rol gaan spelen is.
Is dat een soort van middenstand dan? Kan ik het zo bekijken?
Toch wel, ja. Mensen die ook hun eigen zelftrots en ethiek gaan creëren zijn. Hè.
Ja. Nu, als we naar de steden gaan, dan zien we een heel ander beeld.
Dan zien we iets helemaal anders, omdat in de steden die lagen de lonen eigenlijk vast in allerlei ambachtskeuren die goedgekeurd werden door de schepenbank. Wie zat daarin? In de schepenbank, de mensen die de lakens uitdeelden. Dus de meesterwevers die eigenlijk die internationale handel van het textiel...
Ah, dus letterlijk de lakens. Ja, dat komt daar vandaan.
Ja, dat komt daar vandaan. Ja. En die hadden natuurlijk geen zin om die lonen te gaan aanpassen. En dat was enorm frustrerend en erg voor de kleine man, dus de gezellen in die ambachten, omdat er in gans Europa en ook in Vlaanderen een enorme inflatie de kop opstak. De prijzen verdubbelden, verdriedubbelden op een termijn van enkele jaren.
Hoe komt dat?
Dat komt omwille van verschil, eigenlijk een abstracte economische wetmatigheid. Eigenlijk, hè. Als de geldhoeveelheid stijgt per hoofd van de bevolking, dan heb je natuurlijke inflatie.
Omdat er zoveel mensen zijn gestorven, kwam er meer geld vrij per hoofd
van de bevolking. Ja. En, ja, het geld was toen een reflectie van de waarde van het edelmetaal vervat in de munten.
Ja.
En voor de kleine man was dat enorm rampzalig, die verdubbeling van de prijzen, omdat in normale tijden een gezel, een arbeidsgezel, een volwassen gezel, dus niet een knaap, moest ongeveer 3/4 van zijn loon afstaan aan eten. En eigenlijk kun je dat eten bijna gaan banaliseren tot calorieën. Mm-hmm. Dat ging over laag alcoholhoudend, dik bier, dat eigenlijk ook als een voedingsstof gezien werd. Brood, pap gerookte haring, gezouten haring in vaatjes. En dat at men. En als de prijzen dan verdubbelen, dan weet je dat eigenlijk gans het stedelijke proletariaat een brutale por krijgt over de armoedegrens.
Ja, dan komt een hongersnood.
Ja, en in de meest letterlijke zin, de buikriem moet aanhalen. Dus mensen moesten dan eigenlijk die periode...
Nog zo'n uitdrukking
nog
die vandaag
zo'n uitdrukking
komt.
Waar men vandaag eigenlijk ja, bijna lacherig over doet, maar die in die tijd dus bittere realiteit waren. Nee, men moest eigenlijk die periode van hongersnood, die eigenlijk een vastgegeven waren in de middeleeuwen, normaal gezien waren dat korte periodes die te herleiden waren tot bevoorradingsschokken. Maar na de Zwarte Dood was dat een periode van een jaar en een jaar en een half, ja, die te wijten was aan die enorme inflatie.
Ja. Dus de boeren hadden het wel beter,
de arbeiders hadden een zeer kwaaie tijd, wat geleid heeft tot enorme opstanden en sociale onrust in de steden van Vlaanderen.
Ja, en die onrust moest neergedrukt worden.
Ja.
Want de vorsten maakten het zelf ook nog eens erger.
De vorsten maakten het erger omdat hun inkomsten kwamen eigenlijk uit die landopbrengsten die gehalveerd waren. Tegelijkertijd werden de rekeningen van hun uitgaven door die inflatie alsmaar dikker. En wat deden vorsten, wat doen overheden nu nog altijd? Overheden, als ze geld tekort hebben, geld bijmaken. Toen ging dat over geld bijslaan.
Ja, drukken dat
in
Engeland, was ook niet
in Engeland
geval.
Is de geldvoorraad verdubbeld, omdat de Engelse vorst Edward gewoon aan de lopende band bijkomend geld in de economie pompte.
Waardoor de prijzen nog eens gingen stijgen.
Waardoor uiteraard de prijzen nog eens verder omhoog gingen. Dus dat was eigenlijk een zelfversterkend effect, waardoor je een galopperende inflatie kreeg. Ook bij ons, de Vlaamse graaf Lodewijk van Malen, die ging niet de geldvoorraad gaan uitbreiden, maar die had eigenlijk een nog veel perfidere truc. Die had een ordonnantie uitgevaardigd dat alle Vlamingen hun zilvermunten moesten gaan inleveren bij de balie van hun regio, van hun kastelij, van hun stad, om nieuwe munten te krijgen. Dat deed men om de zoveel jaar. En wat was de perfide truc die de graaf van Vlaanderen had toegepast? Hij had gemorreld aan het allooi, aan de samenstelling van het edelmetaal van de munt. Hij had er eigenlijk voor gezorgd dat er minder zilver in de nieuwe munt zat.
Wat een smeerlap. Ja, dus die mensen hebben een pandemie achter de rug. Ja. Er was dood en verderf overal. En daarna kwam er hongersnood.
Kwam er eigenlijk voor de lagere klassen een periode van enorme precariteit. En vandaar ook onze uitdrukking van laag allooi.
Ja.
Dus een nieuwe munt van laag allooi. En nu is dat eigenlijk, wordt dat toegepast op een persoon. Een persoon van laag allooi is iemand die niet te betrouwen is.
Ah,
okay. En men hield eigenlijk een deel van die oude munten achter als appeltje voor de dorst, omdat dat goede munten waren.
Daar zie je het slechtste van de mens weer naar boven komen. Hè?
Ja.
Nu, de boeren die kregen het beter, de adel vond dat niet zo leuk, want die klassenverschillen die dreigden te verdwijnen en dus sloegen ze terug. Ja. En dat is dan het begin van de moderne bureaucratie die werd geboren. Hoe komt dat?
Dat is het begin van de moderne staat. Er is eigenlijk over gans Europa een elitaire contra-revolutie gekomen die eigenlijk die economische transitie wilde bedwingen en dat idee op sociale mobiliteit bij de burger op het platteland compleet terugdringen. En nu, dat was sowieso al altijd de betrachting geweest van de elite in de middeleeuwen. De mens, de kleine mens moest werken in sudori vultum, in het zweet des aanscheids, als straf voor de zondeval. En de adel was daarvan vrijgesteld bij gratie gods, omdat zij de christelijke maatschappij beschermden. Dat was het idee. Mm. Dus de adel vond dan normaal dat de kleine man werkte voor hen en dat zij niet moesten werken.
Ja.
En zij wilden
maar toen
dat
werd
zo
de kleine
houden.
Man krachtiger. Ja. Ja.
En voor de Zwarte Dood deed men die discipline via de scherpe lans van de knapen van de heer, van de ridders. Hm? Maar na de Zwarte Dood heeft men een nieuw wapen gaan uitvinden, namelijk de scherpe pen, de nog veel scherpere pen van een nieuwe geestel voor de kleine man, namelijk de ambtenaar van de kastelerij van de vorst.
Wacht, dus dat moet je even uitleggen.
Ja, men is beginnen wetgeving uitvaardigen, een zeer gedetailleerde wetgeving, die mensen op het platteland verbood om te verhuizen naar een andere parochie, internationale immigratie verbood.
Dus strenge arbeidsvoorwaarden.
Strenge arbeidsvoorwaarden, arbeidsplicht, van zonsopgang tot zonsondergang. In Frankrijk ging dat bijvoorbeeld vanaf 12 jaar, dat was ik vanaf 12 jaar. In Castilië was dat iedereen onder de 60 jaar, behalve uiteraard als je kon leven van je eigen bezit, want dan was je vrijgesteld.
Iedereen onder de 60 jaar, soms onder de 12, van zonsopgang tot zonsondergang op het land werken.
Dat waren, in Vlaanderen kwamen er arbeidsklokken aan de Belforten, die het ritme van de arbeidsdag gingen dicteren, zodanig dat arbeiders moesten werken vanaf die klok totdat die klok stopte. En dat ging over werkdagen van 12 uur. Dat was eigenlijk bijna onmenselijk. En om het geheel nogmaals nog pijnlijker te maken, kwamen er ook kledijvoorschriften om eigenlijk de klassenverschillen nog eens te gaan accentueren.
Oh ja, vandaar komt dat.
Ja.
In de 14e eeuw allemaal.
Ja.
Ja.
In Frankrijk en Engeland en bij ons in de lage landen, in Henegouwen is het een zeer gedetailleerde kledijordonnantie overgeleverd. Dus baarden bijvoorbeeld en kant, dat was voorbehouden voor de bedenen van de wereld, de adel en het gepeupel mocht zich daar niet... mocht zich geen baard aanmeten.
Nee, heel interessant allemaal. Echt, ik wil wel eens weten, want dit is een grote periode van miserie. Ik vraag mij af, is er eigenlijk ook wel gefeest na... want je zou zeggen, nee, er was geen reden tot feesten, maar er is wel zwaar gefeest na eigenlijk tot in het extreme, om het zo te zeggen. Hè.
Tot in het extreme, niet alleen na, maar ook tijdens.
Ja, we gaan het er zo dadelijk over hebben. En dan ga je mij ook ondervragen, want we zijn bijna weer aan het einde van dit programma. Dan moet je mij onderwerpen aan een quiz.
Oké, okay, zeer goed.
Daar ben ik al zenuwachtig voor. One Day Like This van Elbow. Drinking in the morning sun. Een heerlijk nummer, hè? Elbow en One Day Like This. Ja.
Weet ik veel?
Over de pest vandaag in Weet ik veel. Nog, ik wou het er toch even over hebben, gewoon om te eindigen. Kleine parallel te trekken naar de coronacrisis, ook al is dat volledig onterecht. Maar werd er na de pest ook zwaar gefeest of was het verlies te zwaar?
Nee, er werd enorm zwaar gefeest. Er is een opstoot van hedonisme waargenomen over gans Europa. Zo blijkt uit kronieken uit die periode. En ook zo in Vlaanderen. Ik heb de stedelijke wetgeving van Gent kunnen ontdekken en daar maakt men gewag van verkrachtingen, niet alleen verkrachtingen, maar ook enorm veel gefeest, geslemp. Alcoholmisbruik.
Geslemd?
Ja, geslemd. Dus ja, een nachtbraker. Gent is nog altijd bekend omwille van zijn roerige nachtleven.
Ja, het is weer niet raar dat Gent is.
Ja, en men heeft eigenlijk na de Zwarte Dood een decompressie gekend. Dat moest eruit, die stress moest eruit gefeest worden, gedronken. En dat noopte het stadsbestuur van Gent om diverse ordonanties te gaan uitvaardigen, om die diverse vleeselijke lusten van de Gentenaar te gaan intomen.
Ja, kijk.
Sluitingzuur bijvoorbeeld.
Ja, het ging erover.
Ja, sluitingzuur. En dan ging men dat ontwijken door alcohol te gaan leveren aan huis, wat dan ook weer verboden werd.
Oké. Kijk, beste Joren, we moeten alweer afronden, want ik wil weten hoeveel ik ervan heb opgestoken. Klein quizje over de pest.
Quizje, oké. Vraag 1. Mm-hmm. In welk land is de pest als eerste uitgebroken?
Mongolië?
Kyrgyzstan, niet verder van. Ja, Kyrgyzije.
Ah, oké.
Hoe lang woedde de ziekte in Vlaanderen?
3 maanden.
Zeer goed. Welk volk gebruikte de Zwarte Dood als wapen in biologische oorlogsvoering?
Dat waren de Mongolen, hè? Ah, kijk, ja.
Hoe gebruikte men de Zwarte Dood in biologische oorlogsvoering?
Door de doden over de poort te katapulteren en ze uiteen te laten spatten. Ja? Oké.
Welke stad in Vlaanderen was toen en nu de meest ruige feeststad?
Ja, dat was Gent. Dat heb je net gezegd. Ik zei makkelijk, maar zo makkelijk moest het nu ook weer niet. Ah, ja, kijk. En ik hou van een uitdaging, maar het is toch wel vriendelijk. Dank je wel. Joren Vermeers, voor wie meer wil weten over de doortocht van de Zwarte Dood in Europa en Vlaanderen, lees alsjeblieft 1349. Het is zo'n boeiend, boeiend topic. Hopelijk maken we dat nooit, maar dan ook nooit meer mee. Trouwens, morgen in Weet ik Veel hebben we het over een concept waar ik zelf persoonlijk helemaal gek van word, omdat ik een notoire te laatkomer ben, en dat is tijd. Tijd, Joren, is dat iets voor jou?
Goh, ja, ik leed aan dezelfde ziekte.
Is het echt? Dan moet je morgen luisteren. Tussen 12 en 1 is er een nieuwe Weet ik Veel. Veel plezier met Ilse Liebes.